dat nu onveilig is of niet, is voor het kind normaal, maar er moet een emotionele achtergrond zijn waarin men toch geborgenheid of zekerheid kan vinden. En het enige
veiligheid die is ook terug te vinden in die kinderen die van het ene kinderhuis naar de andere pleegouder, van de ene familielid naar de andere pleeggezin verhuizen?
Nou, meestal niet. Maar hier hebben we met iets anders te maken.
Er zijn kinderen, ja, dus de moeder bij de geboorte overlijdt.
Ja, goed, daar gaan we naar
en dan gaat het een van hand in hand.
Waar het hier om gaat is dus dit. Zolang er een persoon is die vervangend moeder of zelfs maar vervangend zekerheid kan zijn, is het in orde. Maar elke keer wanneer die persoon door een ander wordt vervangen of erger nog het kind wordt weggestuurd, wordt dit ervaren als een verwerping. Dergelijke kinderen zullen dan over het algemeen zoeken naar een relatie met de gemeenschappen waarin ze terechtkomen. En naarmate ze meer verworpen worden, voor hun gevoel dus, zal hun eigen zoeken naar geborgenheid zich langzaam verplaatsen van het menselijke vlak naar een totaal ander vlak. Het kan dierenliefde zijn, bij wijze van spreken, het kan liefhebberij zijn. Het kan zelfs een bepaald leerproces waar men zich helemaal aan wijdt betekenen. Daarnaast kan het heel vaak ook betekenen dat men de geborgenheid vervangt door de afwijzingsemotie, waarbij haat tegen het geheel in feite de drijfveer wordt en men zich in die haat geborgen beeft. Dat men dan sterker is dan anderen, want dan kunnen ze je niks doen. Dat is heel erg aardig, maar dat is waar.
Ik had nog een vraag en dat was, stel je hebt
nog maximaal twee vragen, want anders dan blijf aan de gang.
Ja. Je hebt te maken met mensen die op een gegeven moment die geborgenheid plotseling verliezen. Wat zou een beste behandelingswijze of psychotherapie voor deze mensen zijn? Bijvoorbeeld echtscheidingen.
Daar is geen zinnig woord over te zeggen. Omdat u mij nu vraagt een algemene regel te geven ten aanzien van persoonlijkheden die onderling sterk verschillen in hun reacties en omstandigheden die, al hebben ze uiterlijk hetzelfde patroon misschien, toch voor de belevende niet vergelijkbaar zijn. Het enige wat je kunt zeggen, wanneer de zekerheid voor iemand wegvalt, probeer het gevoel van eigenwaarde van de persoon te vergroten. Probeer daarnaast een zekerheid te projecteren, er is een achtergrond. Al is het maar, er is altijd iemand die naar je luistert wanneer je wilt praten. Wanneer je dat doet, komt u over het algemeen al een eind verder. Mits u dus alleen inderdaad luistert en niet probeert uw oplossingen aan de ander op te leggen, want dat gebeurt heel vaak, en dan is het effect averechts. Voldoende? De werkkring kan een vervanging worden voor geborgenheid die men elders niet of in niet voldoende mate of emotioneel bevredigende mate kan vinden. Dat is inderdaad juist. Vrienden, ik geloof dat het tijd wordt dat we dit deel van de avond beëindigen. U weet het, na de pauze komt er een tweede spreker. U kunt dan alle vragen en onderwerpen aanbrengen. Er blijft een verbinding met mij open, zodat ik in staat ben eventuele beantwoordingen door te geven, zover ze dit onderwerp betreft. Wat de rest betreft, ik ben u zeer dankbaar voor uw aandachtige hoor. Ik hoop dat ik u duidelijk heb gemaakt dat geborgenheid niet rationeel kan worden benaderd. Het is een emotionele zaak. En wanneer u in uzelf geborgenheid van nodig hebt, probeer dan eens in uzelf de verbondenheid te voelen met het totale leven. Wanneer je eenmaal beseft dat je deel bent van een levende totaliteit, die je nooit zal uitstoten, die nooit verandert, en waartoe je altijd terug zult keren, dan wordt veel in je leven gemakkelijker aanvaardbaar. Maar dan moet u dat ook in uzelf werkelijk beleven en ervaren, want zonder dat heeft het geen zin. Alleen met woorden kom je niet verder. Mag ik u danken nogmaals voor de mij verleende aandacht en u een aangename als het kan zegenrijke avond voor uw wensen.
Goedenavond.
Bestemd voor uw vragen. Persoonlijke vragen worden niet beantwoord. De rest zover het mogelijk is. Vragen over het onderwerp schriftelijk gesteld hebben de voorrang. Zijn er dergelijke?
Ja, hier is de vraag. Als de mens tijdens zijn leven geborgenheid zo nodig heeft, hoe gaat dat dan na de dood?
Dat ligt voor een groot gedeelte aan jezelf. Wanneer je overgaat en je kunt aanvaarden dat je precies zoals je bent aan iedereen bekend zult zijn, dan hoor je erbij, dan heb je die geborgenheid ook weer. En als je dat niet kunt aanvaarden, nou ja, dan zit je in wat men het duister noemt. Ben je voortdurend bezig om je geheimen tegen anderen te verdedigen en dan voel je je ellendig. Ben je niet geborgen.
Wanneer een kind een moeder heeft die zich onveilig voelt, heeft dit dan nadelige invloed op het kind?
Dat kan heel goed, omdat het kind de neiging heeft om dus niet alleen de gedraging van de moeder over te nemen, maar ook zeer sterk te reageren op de emoties van de moeder. Wanneer de moeder zich onzeker voelt, zal ze onredelijk emotioneel reageren op allerhand dingen. Daardoor zal het kind zijn eigen houvast aanmerkelijk beperkt zien en zal dus de binding aan de moeder gepaard gaan met een toenemend gevoel van onzekerheid, in welk geval uiteindelijk zelfs de moeder als bron van onzekerheid verworpen zou kunnen worden.
Geen schriftelijke vragen meer over het onderwerp?
Mondelinge vragen over het onderwerp? Geen? Verdere schriftelijke vragen.
Hoe komt de mens erachter wat zijn positieve krachten zijn en wat zijn opdracht hier op aarde is?
Zoek niet naar een opdracht die je hier op aarde hebt, want die voer je uit of je wilt of niet. Wat betreft je positieve kanten, probeer gewoon positief te denken, alles positief te benaderen. Je zult dan vanzelf zien dat je bepaalde dingen beter en juister oplost dan anderen. Kies voor datgene wat je blijkt goed aan te kunnen. En je zult de gaven en de mogelijkheden die je hebt zo snel mogelijk en goed mogelijk ontwikkelen.
Is het waar dat goede geesten van overleden verwanten om ons heen blijven?
Nou, een enkeling misschien die nog niet zo ver gekomen is, die blijft wel eens een tijdje in de buurt hangen. Maar over het algemeen zal men dus wel regelmatig voeling houden. Men houdt wel contact. Of men houdt op zijn minst genomen een zekere controle. Waarom nu te zeggen dat ze voortdurend om u heen draaien? Nee, dat is ook, trouwens, dat kunt u ook begrijpen, dat heeft de geest eraan met u naar de badkamer te gaan of zo.
Hoeveel procent van
de
mensen mensheid is afgestemd op middenzomerland? Zijn er kenmerken in uitstraling of gedrag? Hoeveel procent is dit voor de zaal?
Ja, dat is een hele mooie vraag waarop u lekker geen antwoord krijgt. Afstemming op middenzomerland is namelijk betrekkelijk zeldzaam op aarde, dat wil ik u wel vertellen. De gemiddelde afstemming is laagzomerland, aan een redelijk percentage zit nog iets lager. Wat de zaal betreft zijn een aantal bij die kunt zeggen, nou die kunnen wel zelfs hoogzomerland halen in korte tijd. Maar ze zullen toch allemaal klein moeten beginnen. Want als je dood bent moet je eerst wennen aan het feit dat je dood bent. Dan aan het feit dat je leeft en dan nog aan het feit dat je mogelijkheden hebt. Heb je dat allemaal gedaan, dan kun je pas verder.
Hoe kom je tot beheersing van emoties? Trainingen noodzakelijk. Welke training in wat voor soort en wat voor soort oefening?
Nou, dat is heel eenvoudig. Wanneer je een emotie hebt, moet je proberen om die positief te maken. Dus wanneer je denkt, ik ben zo woedend dat ik toch alles in stukken zou willen slaan. Kijk of er brandhout te hakken is of iets dergelijks. Of ga een tijd bij een slopersbedrijf werken. wanneer u denkt, oh mijn hemel, wat ben ik alleen en verlaten. Dat kan ook voorkomen, niet waar, zo van die mistroostigheden. Dan zeg je, potverdorie, moet ik toch eens kijken of anderen er ook zo voor staan. Laat ik daar eens wat extra voor doen. Dan vergeet je het vanzelf en weer en dan kom je weer verder.
Wat is de reden dat er tweelingen worden geboren? Is de oorzaak hiervan grotendeels fysiek bepaald of geestelijk?
Nou, ze is in eerste aanleg toch wel fysiek bepaald, ja. Maar wanneer eenmaal dus een splitsing in twee kernen heeft plaatsgevonden, dus dat we twee bevruchte eicellen hebben gekregen, dan wordt over het algemeen onmiddellijk gezegd, God zeg, ik heb daar wat leuks, ga je mee? Met andere woorden, van enige geestelijke verwantschap is wel sprake dan.
Worden mensen voorbestemd voor leven op aarde?
Laten we hopen van niet. Ik meen dat de mens bestemd is om bewust te worden van zichzelf en derde van datgene waarvan hij deel uitmaakt. Dat is een geloof hoor, ik kan het niet bewijzen. En ik ben ervan overtuigd dat het leven op aarde een van de hardere methoden is om geconfronteerd te worden met het feit dat je het niet alleen kunt redden.
Is communicatie met dieren of planten mogelijk? Zo ja, hoe dan wel?
Bij dieren en planten is het dood gewoon zo, ze hebben een eigen taal. Van een plant kunt u die over het algemeen niet gemakkelijk verstaan, maar je kunt wel uitstraling opvangen. U krijgt dus een soort empathie waarbij u bepaalde gevoelens van de plant zelf kunt ervaren. U kunt dan uw gevoelens uitstralen, dus niet woorden, en de plant zal erop kunnen reageren. Ongeacht de wijze waarop dit verder wordt uitgedrukt door u. Wat dieren betreft, dieren hebben een eigen taal. Ze ligt in klank, in houding, zelfs in bepaalde bewegingen en gebaren. Wanneer u daar een beetje op let en u reageert erop, en u zorgt ervoor dat u reageert op een wijze die steeds gelijk is, dan leert uw kat beperkt menselijk spreken, of uw hond. Uw paard leert dat wanneer een mens briest, het niet noodzakelijk een kwestie is van ik wil eens een eindje verder. En op die manier kun je dus de houdingen en de gebaren op elkaar afstemmen. En is een communicatie mogelijk, die dan vaak zo ver gaat dat gevoelsoverdracht mogelijk is, en daardoor bij dieren beperkt begripsoverdracht.
Zullen er na 1989 zeven jaar van beproevingen aanbreken, waarna het duizendjarig vrederijk kan beginnen? Is dan de tijd aangebroken dat de openbaring van Johannes in vervulling kan gaan, en zal het dan eerst een derde van de bevolking de materieel gerichte over zijn gegaan?
Ja, u zegt dat nou zo uit de mede. Nee, blijf Lubbers zo lang. Nee, maar wat u daar zegt, dat is heel aardig berekend, is heel aardig geduid. Het zal blijken dat het niet uitkomt. Duizendjarige rijken zijn altijd beloften die zeer snel worden verwezenlijkt voor een klein deel en dan voorbij gaan. Laten we niet hopen op een duizendjarig rijk, laten we hopen op een vrederijk. Dat is heel iets anders. En die vrede kan alleen ontstaan wanneer in de mensen de vrede begint te leven. En dat is op het ogenblik nog maar een heel mager begin, zodat ik niet durf aannemen dat er dan, na zeven jaar van beproevingen, u denkt waarschijnlijk aan een wereldoorlog of iets dergelijks, dat er dan ineens vrede op aarde zal zijn. Zoals ik de mensen ken, komt er pas vrede op aarde, ik citeer een vriend van me die het zo heeft gezegd, wanneer van de laatste twee mensen op aarde de een de ander begraaft.
Spelen in de eerste menselijke incarnaties al die principes als macht, omgaan met macht en macht wel eens een grote rol? Zo nee, in hoeverre speelt dit dan wel een rol in relatie tot de verdere menselijke incarnaties?
Bij de eerste incarnaties is over het algemeen zelfbevrediging in elk opzicht een van de meest belangrijke factoren. Dus namelijk een dierlijk element. En de dierlijke ervaring heeft je als het ware geprogrammeerd om bijvoorbeeld veel te eten, veel te drinken, fijn alle prettige dingen zoveel mogelijk te doen. Macht is echter een plaatsvervangend middel. Macht en machtsbewustzijn ontstaat eerst dan, wanneer je in staat bent jezelf op andere gebieden redelijk te beperken. Dan wordt dit een vervanging voor al datgene wat je nog niet helemaal kunt missen. En krijg je ze die uitbreiding van machtslust en dergelijke. Het is dus meestal een tweede of derde incarnatie waarin de machtsdrang bijzonder sterk naar voren komt. Voldoende?
Klopt de volgende reïncarnatiecyclus, Mozes, in de latere vorm Menes van Egypte, weer later Plato, ook Petrus en weer veel later Napoleon Bonaparte?
Arme Petrus, dat ze dat van je denken. Nee, deze incarnatiecyclus klopt niet. Spijt me.
Ook niet ter relatie Mozes Menes?
Nee.
En is het juist dat de farao's van Egypte voornamelijk uit drie zielen bestonden, die ingewijden waren, die regelmatig terugkeerden?
Als dat waar was geweest, was Egypte nu nog een groot land geweest.
Kunt u de juiste dateringen geven voor het leven van Mozes, Salomo en Elia?
Nee, tot mijn spijt niet.
En de bouw van de grote piramide?
Welke bedoelt u?
Geops.
De eerste of de herbouw?
De grote, de eerste bouw.
De eerste bouw die ligt op het ogenblik 20.000 jaar in het verleden. Daarin is het hele geval verloren gegaan. Het denkbeeld is behouden gebleven. Het is opgeleefd ongeveer 2100 voor. Toen is men eraan gaan denken. We krijgen de eerste inverte piramide. Dat zal ongeveer zijn 1800 voor. En ik denk dat we zo ongeveer 1600 voor zover zijn dat de grote piramide inderdaad gebouwd worden. Bouw duur ongeveer 100 jaar. Nou, rekent u zelf maar uit.
Wat is de juiste plaats van de Wesakvallei in Tibet? Hoeveel entiteiten komen bij dit feest?
De Wesakvallei ligt niet in Tibet. Ze ligt aan de Nepalse kant van de Karakoram.
Hoeveel entiteiten zijn bij dit feest aanwezig? Hoeveel
zo sterk wisselend dat het niet mogelijk is om daar enig redelijk beeld te geven. Bijvoorbeeld, in de stof aanwezig bij de laatste Wesak-bijeenkomst, die overigens niet in Azië, maar in Zuid-Amerika is gehouden, stoffelijk aanwezig ongeveer 300. Geestelijk aanwezig in de stof levend ongeveer 40.000. Ja, de geestelijke entiteit heb ik niet allemaal geteld, maar het waren er ook een hele hoop.
Kunt u een globale indeling geven van overbewuste en toeschouwers?
Achter globale indeling kun je natuurlijk in zover geven, er is een zekere opstelling, een rituele opstelling. Dan zeg je dus de hoogbewuste aan degene die met de krachten kunnen werken en willen werken, vindt u bij het zogenaamde altaar, oftewel het brandpunt. Daarvoor vindt u een soort phalanx, een driehoekachtig geval. Daarin staan de werkelijk ingewijden. Daarachter vindt u een soort vierkant. Dat vierkant dat bestaat dus uit entiteiten en mensen die tenminste adeptus minor zijn. En daarachter krijg je dus een soort maan. En in die maancirkel vind je al degenen die wel harmonisch zijn, maar dus niet in staat zijn direct met de krachten te werken of deze direct te vertalen.
Je spreekt vaak van de ankh of de ankhkracht. Kun je zeggen dat die ook in de grote piramide van Egypte aanwezig zou zijn?
Nou, je kunt alles zeggen, daarom is het nog niet waar.
En is er een direct verband tussen de ankh, de ark des verbonds en de sarcofaag van het zogenaamde Malwa-klooster in India, waar 500 monniken
Wanneer u het uitdrukt in verhoudingen wel, wanneer u het echter verder zoekt in de zin, de betekenis, de aanduiding, dan zou ik zeggen nee. De Ark des Verbonds was namelijk een manifestatieplaats van goddelijke krachten, althans, dat dacht men toen. De Ankh is de zogenaamde levenssleutel, bestaande uit de levensspiegel plus de weergave van leven en ontwikkeling, een soort levensboom dus. Het teken van de Ankh is het teken dat het eeuwige leven ontsluit door de erkenning van de beperktheid van het stoffelijke leven en gelijktijdig de aanvaarding van de oneindigheid die zich ook in het stoffelijke leven voortdurend weerspiegelt. Wat de sarcofaag betreft durf ik u niet de volledige uitleg te geven, want die ken ik namelijk niet volledig.
Bestaan er ruimtevaartbedrijvende rassen in de ruimte die gebruik maken van een aandrijvingsvorm die gebaseerd is op een soort van atoomenergie gecombineerd met gedachtekracht en enkele katalysatoren? Hoe zit deze aandrijving in elkaar? Uit welke sterrenstelsels komen deze?
Ik zou haast zeggen geen commentaar, maar ik wil het heel kort maken. Er bestaan een aantal ruimtevaartende rassen, dus niet slechts één, die op enige wijze gebruik maken van kernfusie voor energiewinning. Dat gebruik wordt gemaakt van kernsplijting, komt zover mij bekend slechts bij 3 rassen voor, en dat is niet in deze buurt. Het gebruik maken van psychische krachten, indien u daaronder verstaat dat telepathisch bevelen kunnen worden gegeven die vervolgens door instrumenten worden verwerkt, dan komt dit in zeg ongeveer de helft van de ruimtevaartuigen, type ruimtevaartuigen die in omloop zijn, voor. Maar wanneer u denkt dat werkelijk gewoon alleen de gedachtekrachten doet zonder dat er verdere instrumenten bij te pas komen, dan moet ik u tot mijn spijt zeggen dat geen enkel ras van die aard meer bekend is.
Er zijn in Engeland in de jaren 20 een 3-tal anoniem geschreven boeken verschenen, The Initiate in the New World en The Initiate in the Dark. Wie is te schrijven en over welke
informatie
gaat
het? Als u nou eens informeert bij de volgelingen van de Golden Dawn en u informeert verder eens omtrent de vroege jaren van Aleister Crowley, dan komt u een aardig eind verder.
Waarom hebben de Atlantiërs Amerika nooit gekoloniseerd als ze reeds zo'n groot technisch beschavingsniveau hadden?
Dat hebben ze wel degelijk gedaan, maar een groot gedeelte daarvan is teloor gegaan. Overgebleven zijn echter wel bepaalde gebruiken die nog bijvoorbeeld kenbaar zijn in de totemtekens en ook de bouwmethode van onder meer de Pueblo-Indianen. Verder kunt u er veel van vinden in Mexico en u kunt daarnaast ook in Brazilië en het noordelijk deel van Chili restanten vinden van deze beschaving.
Kennen zij een andere wijze van voortplanting dan de huidige mens? En andere manieren van voort te wegen, bijvoorbeeld een soort vliegen door middel van dematerialisatie?
Nee. Ze deden het allemaal heel gewoon. En wat betreft vliegen, ze deden dit niet door middel van dematerialisatie. Maar ze maakten wel gebruik van bepaalde magnetische verschijnselen en mogelijkheden. En daardoor is er een zeer korte tijd geweest, ik meen dat 150 jaar is geweest, waarin de Atlantiërs inderdaad een soort luchtvaart kenden, waarbij overigens gebruik werd gemaakt van een soort platform met licht opstaande wanden, en waarbij de voortbeweging dus toch wel door elektrische cellen tot stand werd gebracht, een soort batterij.
Is het wel juist, Steiner spreekt hier gewoon kopenlopen, dat in veel vroegere fasen de mens een heel andere, veel eilere lichaams
Dan moet u heel ver teruggaan. Als u nou teruggaat tot iets voor Trias, dan kunt u nog enkele van deze vormen die later mensen zeggen worden wel aantreffen. Ja. En voor die tijd, in de tijd dat de aarde eigenlijk een beetje een vuurspuwballetje was, met een heel zacht korstje, toen waren er alleen nog maar halfstoffelijke vormen of geestelijke vormen. En een groot gedeelte van zijn later mensen worden. Je zou dus kunnen zeggen dat zij toen als mens dus een andere vorm hadden, maar ze waren nog geen mensen.
Wat zijn aartsengelen wel, Michael, Gabriel en dergelijke? En is er een bepaald verband tussen Michael en de Aquarius-periode?
Aartsengelen zijn namen die mensen hebben bedacht voor bepaalde kosmische krachten die beschouwd worden als een facet van het goddelijke, maar die schijnbaar persoonlijk optreden. Ze zijn dus functies van een veronderstelde goddelijke macht die ingrijpt op aarde. Wanneer we over Aquariusperiode en dergelijke spreken, dan zijn we aan de hand van een oriëntatie in de ruimte gekomen tot een aantal verwachtingen die afhankelijk zijn van de structuur van dat deel van de ruimte dat de zon met haar planeet op dat ogenblik doorloopt. Met andere woorden, we hebben niet te maken met een definitief bepaald patroon. We hebben alleen maar te maken met een verwachting die gebaseerd is op de baan van de aarde, plus de wijze waarop ze zich parabolisch overigens voortbeweegt met de zon. En het resultaat daarvan is dus inderdaad dat we zeggen, het is Aquarius tijdperk, waarbij we ons oriënteren aan de hand van sterrenbeelden, omdat dat een mogelijkheid is om je althans enigszins te oriënteren ten aanzien van de plaats die zon en aarde op dit ogenblik innemen ten aanzien van andere sterren. En als je nu zegt, heeft daar een goddelijke kracht of een facet van een goddelijke kracht direct mee te maken, dan kan ik alleen maar antwoorden, wanneer in de mens bepaalde krachten ontwaken, dan zal de hogere kracht waarvan ze deel uitmaken dit beantwoorden. Die beantwoording zou u dan in dit geval Michael de Strijder kunnen noemen.
Het vinden van je werkelijke zelfbeeld, de functie binnen het geheel, acht u van groot belang. Als je het zelfbeeld gevonden hebt, wat is de praktische waarde ervan? Wat kun je met zo'n beeld doen? Hoe weet je dat dit geen illusiebeeld is?
Als je wilt weten of het geen illusiebeeld is, moet je het op de proef stellen. Het beeld dat je van jezelf hebt moet overeenstemmen met de mogelijkheden die in je bestaan en die je ook in je eigen wereld bezit. Wanneer je eenmaal een beeld hebt gevonden van jezelf, kun je op grond van dit beeld uitmaken wat voor jou juist en onjuist is. Daardoor kun je eigen harmonieën, niet alleen ten aanzien van de aarde, maar ook ten aanzien van bepaalde geestelijke en kosmische krachten, beter bepalen. En zo dus harmonischer en juister leven en gelijktijdig bewuster alles doormaken wat voor jou van belang is.
Zullen er de komende tijd veel aardbevingen plaatsvinden? Dit zou moeten dienen om de aardkorst soepel te maken en om de afplatting van de aarde te kunnen veranderen. Dit met het feit dat de aardas zal verkantelen, zal ervoor zorgen dat de polen gaan smelten, waardoor er overstromingen zullen komen, oceanen verplaatst zullen worden en Atlantis weer boven zal komen. Wat is de reactie op deze voorspelling van andere media?
Is dat voldoende? Ik kan alleen maar zeggen, er zucht ik over. Om de doodnevoudige reden dat A, aardbevingen zullen inderdaad in de komende tijd meer voorkomen. Het is een resultaat van toenemende spanning tussen aardschorsen, waarbij moet worden aangenomen dat de eerste reeks van bevingen zich zeer waarschijnlijk nog in zuidelijk Azië en misschien zelfs een deel van zuidelijk Europa zullen afspelen, waarbij de fouten verder doorlopen en vulkanische werking en bevingen kunnen verwachten in de eilandenreeks in de Stille Oceaan. Een zeer waarschijnlijk kort daarna een reeks van meer dan normaal ernstige bevingen, want dat blijft het voortdurend in de buurt van de San Fernando Valley. Eventueel doorlopen naar het noorden, gezien dus de betekenis van Andreas Volk. Dus dat zijn een paar dingen die kun je wel verwachten inderdaad. Of dit nu betekent dat de aarde haar huid aan het soepel maken is, betwijfel ik. Wat betreft de afplatting van de aarde, deze wordt niet hersteld, tenzij zij haar eigen rotatie zou aanpassen. Als dat echter gebeurt, dan kunt u dat aan onze zijde wel verder gadeslaan. Ik neem dus niet aan dat dit het geval zal zijn. Verder, of er delen van Atlantis naar boven zullen komen, er zijn delen ontdekt reeds, vooral in de buurt van de Caribische Zee dus, bij bepaalde eilanden, die wijzen op een zeer hoogstaande beschaving, die zeer waarschijnlijk grote bouwwerken heeft gekend, of schoon men nu alleen wat stenen heeft gevonden, plus geplaveide wegen van een buitengewoon grote omvang. Dat hierbij zo nu en dan een stukje wat naar boven kan komen, het is denkbaar, maar daarvoor is geen aardbeving nodig, en wanneer er een werkelijke overstroming komt, door het smelten van de poolkappen, wordt het waterpeil dermate verhoogd en zullen zoveel sedimenten van het vasteland in de oceaan terechtkomen dat dat land een stevige begrafenis dan ooit te voeren.
Hoe kun je de Indiase bevolking de wenselijkheid van gezinsplanning duidelijk maken, waar nakomelingschap een noodzakelijkheid is, vaak als werkkracht, die prestige overwegingen nog buiten de schouwen worden?
Ja, zolang kinderen je AOW zijn, lijkt me een beetje moeilijk om het anders te doen. Ik geloof dat je daarvoor de hele mentaliteit zou moeten veranderen en zou moeten verwesteren. Dat lijkt me ondenkbaar. Bovendien moeten we rekening mee houden dat de Indiase mentaliteit geschikt is voor een samenleving van niet-westerse structuur. Het is de verwestelijking van de hele leefwijze daar, zoals die de laatste tijd eigenlijk is opgelegd en opgedrongen, al van uit de Engelse periode, waardoor dus de kindersterfte afneemt en de overbevolking inderdaad toeneemt. Vroeger was deze wijze van leven zeer evenwichtig en was zelfs de bevolking niet groeiende, maar ongeveer constant. Voldoende?
Staat het oranje-gele miltchakram bij sommige mensen onder dwingende invloed van Saturnus, waarvan de buitenstring eveneens oranje-geel is?
Ja, ik ben wel blij dat u me niet vraagt of lotussen en madeliefjes iets te maken hebben met het top- en kruinchakram, omdat ze een beetje op elkaar lijken. Nee, daar ligt die invloed niet aan, maar Saturnus heeft gezien de werking van interne secreties een sterke binding inderdaad met lever, milt en nieren, en een slechte Saturnus heeft dus over het algemeen tijdens de geboorte, dus in de geboortehoroscoop, heeft algemeen ten gevolge dat men in deze delen van het lichaam kwetsbaarder is.
Valt de seksualiteit vooral onder het tweede chakra of het eerste?
Over het algemeen is het stuitchakra daarbij een van de meest belangrijke. Vandaar dat er zoveel gestuiteld wordt.
En ziet u de seksuele impuls als de meest primaire vorm van scheppende kracht?
Ik zie haar niet als een vorm van scheppende kracht zonder meer. Ik zie haar als een instinctwaarde die door de mens in zijn bewustzijn en gevoelsleven geapprecieerd kan worden. En daardoor een hogere vorm is. Ik ben bang dat ik hier in het Westen de mensen een beetje beledig als ik het zeg. Maar seksualiteit is een vorm van kunst. Dan is het maar juist voor het boeken. En dit betekent ook dat seksualiteit dus niet iets is wat in het vergeetboek moet geraken. Of dat enig aspect ervan buiten beschouwing moet worden gelaten. Het is doodgewoon een deel van je leven. En als God niet gewild had dat de mensen er gebruik van zouden maken, zou je het niet gemaakt hebben. En nu God het gemaakt heeft, is het heel logisch dat de mensen er gebruik van maken. Voldoende?
Kan er met een volledig geopende zonnevlek, als daar iemand grote kracht zit, gedachtekrachtwerkingen wel 50 maal versterken?
Over het algemeen niet. Wanneer je dus tot de werkelijke versterking tot 50 maal wilt overgaan, dan zit je dus bij het voorhoofdchakra. Dat voor telepathische en andere uitstralingen, ook zeg maar suggestieve, dus het meest bepalend is. Bij de zonvlecht, nee, daar kun je dus ten hoogste beperkte werkingen verwachten. En met enige oefening kan men dan wel sterker zijn dan de norm. Maar versterking tot 50 maal zie ik er niet in zitten.
Via een telepathisch kanaal, in Nederland jong telepathisch kanaal, spreekt een groep collectief van 9 intelligenties, waar allerlei meesters zich onder zouden vinden, die zware boeddha's en Jezus en Plato enzovoort ook nog. Wat hiervan te denken?
Denk altijd maar zo, dat de titel niet bepalend is voor de inhoud. Laat de inhoud bepalend zijn voor uw waardering. Niet degene die zegt het uit te spreken. En bovendien zou ik erop willen wijzen. Jezelf meester noemen is zeer eenvoudig. Meester zijn betekent juist dat je er niet op laat voelen staan.
Wat betekent pas in 4 in de astrologie?
Huh?
Wat betekent pas het gelukspunt in 4? Dat het geluk in het huis
nou, slaat u het even nader zijn handboeken genoeg voor.
Waaruit bestaat een moderne inwijdingsweg? Zijn er kenmerken?
Moderne inwijdingsweg is over het algemeen individueel. Ze gaat gepaard met enkele schokkende belevenissen, daardoor psychische veranderingen, welke over het algemeen in het gedrag hun weerklank kunnen vinden.
Hoe kan men het best in harmonie met de natuur bereiken? Waaruit bestaat een instellingsmethode hiervoor?
Harmonie met de natuur is de aanvaarding van het geheel van de natuur met al haar verschijnselen. Inclusief vlooien, vliegen, regenbuien, stortvlagen en zo. en het besef van de juistheid van alles op zijn eigen wijze. Wanneer je deze harmonie eenmaal aanvaardt, dan zul je ontdekken dat de dingen die je eens stoorden je niet meer stoeren. Op het ogenblik dat je de natuur probeert te boetseren naar menselijk schoonheidsbegrip, echter ben je niet werkelijk in harmonie met de natuur. Ben je alleen in harmonie met een schoonheidsbeeld dat je in jezelf draagt.
Waarom noemt Saibaba zich Avatar, reïncarnatie van Krishna? Huh? En dergelijke, waar hij waarschijnlijk weet dat dat niet het geval is. Een tactische reden.
Ach ja, wat doe je al niet voor een beetje reclame? Het is allemaal heel gemakkelijk om die termen te gebruiken. En wanneer je dus vanuit de psychologie van het volk, waaruit hij stamt, de term beziet, dan is ze de aanduiding van een hogere, geestelijk bestaande waarde die eventueel in stoffelijke manifestaties zich uitdrukt. Als zodanig wordt het gebruikt om duidelijk te maken dat hij uit hogere waarden werkt en dus niet een gewone leermeester zonder meer is. Ik vermoed dat dat de reden is.
Bestaat de grote piramide van Mexico even buiten de stad nog steeds en hebben daar evenals bij de piramide van Cheops ook contacten met buitenaardse wezens plaatsgevonden?
Of die nog bestaat weet ik niet. Ik denk het wel, het is eerst toeristisch nogal belangrijk. Of er samenkomsten met buitenaardse wezens hebben plaatsgevonden, dat lijkt me niet erg waarschijnlijk. Dat is wel het geval geweest in het berggebied, maar niet vlakbij Mexico City. En voor de rest kan ik alleen maar zeggen, ik weet het niet.
Het is bijna tijd. Misschien is het tijd om af te sluiten.
Ja, nou zegt iemand Godzie. Want het is natuurlijk zo, maar als Godzie nog een vraag had, dan kan het nog net.
Zijn intellectuele politie en dergelijke...
Nee, ik vraag het aan Godzie, niet aan u. Nou, Godzie zegt niks. We gaan sluiten.
Vrienden, u weet hoe we het doen, hè? Dus ja, improviseren gewoon. U geeft me drie woorden en ik maak er wel wat van.
Wie is de eerste?
Pianostemmer.
Licht, hè?
Hè? Licht? Pianostemmer met licht?
Harmonie.
Hè?
Harmonie.
Harmonie. Ah ja, dat is begrijpelijk. De harmonie moet optreden en nu komt de pianostemmer en die moet de fout aan het licht brengen. Het is eigenlijk heel eenvoudig. De kosmos staat op snaren. En alles wordt naar klank geteld en samengevoegd in één geweld dat dan de schepping heet. Maar wat de mens het wel vergeet is, zelf stem je niet te snijden. Er is een stemmer die dat doet. Er is een kracht die alle spanning bepaalt van bovenaf. En goed. En daardoor kan in het vele leven met al zijn kracht en zijn verscheidenheid toch iets van eeuwigheid herleven. Iets wat bestaat ook buiten tijd. Zo wordt dan licht en duisternis in mensen zijn verweven. En wordt het samengebald met mensheid al tot ene harmonie, opdat eruit weer klinken mogen die ene zuivere melodie die zegt, dit is het scheppend leven. Dit is dat wat de mens in kracht door zijn God en door zijn leven bewust tot aanzijn heeft gebracht. En dan komt alweer de stemmen. Hij splits eens wat, hij draait wat bij, en plotseling is één klank verdwenen. De mensheid voelt zich vredig, vrij, en wil nu plots in harmonie en ook in werkelijkheid gaan leven. Wil licht zijn, ook voor ieder die nog leeft. Wil licht aan anderen geven en delen alle kracht en alle macht vergeten. Dan komt het ogenblik waarvan geen mensen weten, al is het soms geprofiteerd. Het ogenblik waarop de mens bewust het deel zijn van het al
het leven met zijn schepper leeft.
Zo.
U ziet het. Even. Daar is het al. Ja, het is gemeen natuurlijk om het zo te doen, want wij hebben dus een trucje erbij en we kunnen de tijd iets verschuiven. En daar dit voor mensen helaas niet mogelijk is, wordt het nu tijd dat ik afscheid ga nemen. Want ons medium is aan de tijd gebonden. En die tijd bepaalt het vertrekuur van een trein als er niets gebeurt. En als hij niet op die trein zit, dan gebeurt er misschien weer wat anders. Afijn, u weet het, oorzaak en gevolgwerking, waarin wij uiteindelijk niet zouden willen ingrijpen. Vandaar dat ik u hoop dat u me ondank het God ziet, zult willen vergeven, dat we hier gaan eindigen. Ik dank u zeer voor uw aanwezigheid, voor uw aandacht. Ik heb het op prijs gesteld, ik hoop dat het wederkerig is, en als het niet zo is, klaagt u alsjeblieft bij het bestuur, heb ik er geen last van. Goedenavond.
Goedenavond.